De regen zorgde zaterdag voor een zinderende kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Vandaag bleef het droog tijdens de race, maar dat betekent niet dat we een saaie race voorgeschoteld kregen. Want Ronald, de wedstrijd was uiteindelijk gewoon een spektakelstuk te noemen, toch?
Ja, qua amusementswaarde kan het feest niet op, zou ik bijna zeggen. En ik zou ook willen zeggen, ja, waar beginnen we in hemelsnaam? Want volgens mij kan dit een F1-update van 3,5 uur worden, waar ze bij zomergasten nog een puntje aan kunnen zuigen. Ja. We hebben dit Formule 1 seizoen al veel gezien, hè. We zijn al wel best wel verwend. Maar vandaag kwam je echt overal ogen en oren tekort, dus dit was wel een schepje erbovenop nog. Maar goed, om er geen 3,5 uur van te maken, zou ik zeggen, brand maar los.
Nou ja, laten we dan maar meteen beginnen bij de startcrash, want dat vond natuurlijk aan het begin van de race al plaats. Een ongelooflijk harde crash, 5, 6, 7 auto's erbij betrokken uiteindelijk. Het leverde meteen 3 uitvallers op. De belangrijkste betrokkenen waren George Russell, Pierre Gasly en natuurlijk Zhou Guanyu. De rookie die belandde uiteindelijk op zijn dak, werd over de bandenstapels gecatapulteerd en eindigde in het hek. Hij is uiteindelijk ongedeerd en ik denk dat dat toch wel het belangrijkste nieuws van de dag is.
Ja, ja, met afstand het beste nieuws van de dag. Hè? Want dat geldt voor ons, maar ik denk ook voor alle kijkers. Als je een auto op het dak zo hard richting de baanafzetting ziet schuiven, dan slaat de schrik je wel even om het hart. En ook zeker, hè, als je dan die onboardbeelden terugkeek, vooral die van Pierre Gasly was vrij imponerend. Dat je die impact ziet en dan meteen de flip over. En natuurlijk alle beelden van de tribune, hè, niet te vergeten. Die mensen die daar zaten bij dat hek. Dat je hem over de bandenstapel ziet gaan, in dat hek ziet landen. Ik moet zeggen, daar gaat de FIA nog wel naar kijken. Gaan ze wel een onderzoek naar doen. Al zijn Max Verstappen na aflopen in het vierkantje van, ja, ik weet niet of je daar iets aan kunt doen. Want zijn Max, die auto ligt natuurlijk op zijn kop. Heeft een rotgang. En zo gauw als hij in het grind komt, dan wordt hij weer omgeslagen. En wordt hij eigenlijk voor een tweede keer gelanceerd. Ja, dan ga je automatisch over de bandenstapels heen. En de consensus in de paddock was wel, en dat denk ik dat dat ook de voornaamste conclusie moet zijn, dat dit laat zien hoe verschrikkelijk veilig de Formule 1-auto's anno 2022 zijn. Want die auto zat echt op de slechtst denkbare plek, hè, tussen de bandenstapels en de hekken. Ook medical team kon er daardoor vrij slecht bij en kon hem vrij slecht uit de auto krijgen. Maar als jij na zo'n megaklap en volledig bij bewustzijn bent gebleven, en dat is natuurlijk het laatste nieuws, er zelfs zonder bordbreuken vanaf bent gekomen. Ja, dan zegt dat denk ik alles over de veiligheidsmaatregelen. Ook alles over de halo, die ook in de Formule 2 race vandaag weer letterlijk van levensbelang bleek. Dus dat is by far en echt by far het beste nieuws van de dag. Enige is Alexander Albon, die natuurlijk van achter werd aangereden door Sebastian Vettel. Die is nog wel voor aanvullende onderzoeken naar het ziekenhuis gegaan. Maar goed, als je zo'n megaklapper ziet, dan mogen we met z'n allen heel erg blij zijn dat het op deze manier is afgelopen.
Ja, laten we ons inderdaad maar veilig prijzen met de veiligheidsmaatregelen die de Formule 1 de afgelopen jaren genomen heeft.
Ja, absoluut.
Uiteindelijk zijn er geen straffen uitgedeeld voor het voorval. Is dat een terechte keuze geweest van de wedstrijdleiding?
Ja, denk ik wel, hè, want het was toch in Groot-Brittannië. En als ik het dan zeg zoals de Britten, was dit gewoon een freak accident. Hè. Het was gewoon heel ongelukkig. Zowel dat over die bandenstapels klappen, maar ook daarvoor al. Want je zag dat George Russell een beetje naar links kneep. Hij had totaal niet verwacht dat Pierre Gasly daar al zat. Gasly gaat voor een gat dat er misschien wel, misschien niet is. Dat was ook al kantje boord. Ja, daar komt het tot contact. Dat kan gewoon gebeuren bij een startfase. Maar dat Russell dan zo haaks linksaf schiet en Guanyu zo precies onder zo'n hoek raakt dat hij meteen over de kop gaat. Ja, dat is mega ongelukkig. Dus ik denk dat de stewards dat goed afgehandeld hebben. Over Russell trouwens. Russell was vooral gepikeerd dat hij niet meer mocht meedoen. Dat hij niet meer mocht herstarten. Hij zei, ja, ik ging vooral uit de auto om te kijken hoe het bij mijn collega was. En mijn auto was wel beschadigd, maar niet mega zwaar beschadigd. Dus toen ik terugkwam bij die auto, toen zag ik een Marshalls aan de gang om dat ding op een vrachtwagen te zetten. Ja, dan ben ik uit de wedstrijd. Wat Mercedes niet zonder slag of stoot wilde accepteren. Want die zijn nog in conclave gegaan met de FIA. Maar ja, regels zijn regels. Dus Russell niet meer van start. Maar ook dat is slechts een voetnootje in dat hele verhaal. Waarin we nogmaals onze handen meer dan dicht mogen knijpen, denk ik.
Ja, de crash zorgde er uiteindelijk voor dat de race al halverwege de eerste ronde afgebroken moest worden. Daarna volgde een herstart en nog belangrijker, daar volgde een prachtige, spectaculaire en krankzinnige wedstrijd eigenlijk.
Ja, ja.
Het mondde uit in de eerste overwinning van Carlos Sainz. Hoe blikte hij zelf terug op zijn dag?
Ja, die kon zijn geluk niet op natuurlijk. En ook wel terecht, hè, want ik en iedereen in de paddock gunt dat hem heel erg. Maar ik denk dat Carlos Sainz vandaag een kat met 9 levens was ongeveer. Want leven 1 was, hè, was bij die eerste start. Daar verloor hij hem aan Max Verstappen op soft. En eigenlijk dacht iedereen over in de media van, ja, zie je wel, het glipt alweer door zijn handen, daar gaat het weer. Nou ja, hij kreeg zijn eerste leven terug door die rode vlag. Tweede leven was eigenlijk dat hij zelf dat foutje maakte naar Meckerts en Beckerts. Ook die kreeg hij terug, omdat Max Verstappen natuurlijk over carbonstukjes reed, waar we zo meteen nog uitgebreid over gaan spreken. En dan het derde leven is dat Charles Leclerc erachter zat. En dan gaan ze ongenoegen uit, ook wat terecht over de boordradio, er uiteindelijk voorbij mag. En het ironische is dat dat precies goed uitgepakt heeft voor Carlos Sainz natuurlijk. Want toen bij die stops, daar kreeg ik ook heel veel vragen over, zeiden mensen, ja, hoe heeft Ferrari dat zo kunnen verkloten, grof gezegd. Hè? Waarom hebben ze niet beide auto's naar binnen gehaald en alleen maar Carlos Sainz? Nou, daar heeft Mattia Binotto net tekst en uitleg over gegeven. En Binotto zei, aan de pitmuur draaide het bij ons vooral om track position. Die willen wij met beide auto's vasthouden ten opzichte van Hamilton. En zei hij, als we voor een dubbele stop waren gegaan, had die tweede moeten wachten, want het verschil was niet groot genoeg. En hadden we sowieso één plek aan Lewis opgegeven. Nou ja, Carlos had dan het geluk dat hij op de oudere harde banden stond en dat hij dus naar binnen mocht voor softs. Dus ja, dat zijn 3, 4, misschien wel 5 levens die hij vandaag heeft gehad. Maar ja, wat ik zei, zeker omdat hij er zo dichtbij zat in Monza 2020, 2 weken geleden nog in Canada, dan gun ik hem deze eerste overwinning echt van harte.
Ja, in de eindfase van de race was er natuurlijk nog een safety car. Die werd veroorzaakt door de uitgevallen Esteban Ocon. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat de rest van het veld dus kon wisselen naar de zachte band. Terwijl Leclerc wel op de harde band bleef staan. Het leverde ook enkele harde, maar ook hele mooie gevechten op in de slotfase van de race. Uiteindelijk zorgde dat ervoor dat Perez op de tweede plek is geëindigd en Hamilton op de derde positie. Zijn zij tevreden met hun dag?
Ja, nou Perez sowieso, want die leek natuurlijk kansloos na dat eerste contact al met Charles Leclerc. Dus Horner zei ook, ik weet niet eens meer, ik heb niet eens meer in mijn hoofd hoe het allemaal gebeurd is, maar dit is prachtig voor Checo. Hamilton niet echt, kijk hij deed natuurlijk keurig hè, voor de Britse fans, wat weer de beste fans ter wereld waren, je kent het wel. Maar ik proefde toch wel enige teleurstelling. En dat hangt heel erg nauw samen met wat ik donderdag al in de F1-update gezegd heb. Namelijk dat de mindset van Mercedes was, als wij één race kunnen winnen, dan is het deze. En natuurlijk, wat we vandaag gezien hebben, dat is ook wel structurele beterschap. Maar het hangt ook heel erg samen met die super gladde, egale asfaltlaag op Silverstone. En die vind je niet overal. Dus daarom dacht Mercedes van, ja, dit is een kans uit duizenden. En het werd helemaal een kans uit duizenden toen de gedoodverfde winnaar, namelijk Max Verstappen, op achterstand werd gezet. Dus toen zat in het hoofd van Lewis alleen maar die overwinning. En ja, dat je er dan naast grijpt, dat doet wel een klein beetje pijn. Ik moet trouwens zeggen, ook heel veel Britten zeiden nog aan afloop, hè, jij hebt het over prachtige en faire gevechten. En daar ben ik het volledig mee eens. Maar er zeiden nog heel veel Britten van, ja, dat gedrag van Perez en van Leclerc, dat moet onderzocht worden. Ook met 4 wielen naast de baan, et cetera. En daar ben ik het falikant mee oneens. Want als je nou één ding niet moet gaan doen, wat ze ook niet gedaan hebben, maar dan is dat soort dingen gaan onderzoeken. Want dat is juist wat de sport zo mooi maakt. Dat is juist wat iedereen op het puntje van de stoel krijgt. En ja, nu zint het misschien Lewis Hamilton een keer niet. Maar dat is geen reden om het te gaan onderzoeken. Dus ik vind dat de stewards in die zin ook goed gehandeld hebben. En dat let them race adagium mij zeer, zeer, zeer goed bevalt.
Over naar de dag van Max Verstappen dan. Zijn dag begon eigenlijk best wel goed, want wat je al zei, bij de eerste start pakte hij kort even de leiding. Die moest hij daarna meteen weer inleveren bij de herstart. Maar door een foutje van Carlos Sainz kon hij wel weer profiteren. Daarna sloegen de problemen echter toe. In eerste instantie dacht hij dat hij een lekke band had, maar volgens mij was het gewoon vooral problemen met het bodywork, waardoor hij best wel veel downforce verloor. Uiteindelijk komt hij als 7e over de finish en daarmee kunnen we eigenlijk wel stellen dat hij de schade toch best nog wel netjes beperkt heeft.
Ja, het is net of jij Max zelf ook gehoord hebt.
Ja, want, zeker. Want, ja, dat klopt
want,
ook.
Ja, want dat zei hij zelf ook. Nee, hij was in het vierkantje in de afloop en toen zei hij ook van ja, het is een beetje dubbel. Want hij voelde zich heel erg in control. Hij zei, de eerste stint was mijn auto echt heel goed. Dus toen ik eenmaal die plek had, dacht ik, oké, nu kan ik managen en nu kan ik die race ook winnen. Dus in die zin is het jammer, want zeker op Silverstone had hij best wel graag willen winnen. Maar goed, gezien alle tegenslag, zegt hij, zijn dit typisch races waarin je normaliter 0 punten scoort. En dan ben ik best blij dat ik er nog met 6 aan de meet ben gekomen. Red Bull zei natuurlijk al meteen van het is niet critical. En daarover zei Max na afloop van nee. Daarmee bedoelde zij alleen maar dat het niet critical was qua DNF. Maar verder was die auto echt verschrikkelijk om te rijden, zei Max. Hij weet overigens nog precies waar het gebeurd is. Want hij zei van ja, ik had Carlos te pakken. En toen dacht ik dus, ik ben in control. Maar bij bocht 5, zei hij, zag ik al een stuk carbon liggen. Maar het lag midden op de ideale racelijn. Dus ik kon niet fel naar links sturen. Ik kon niet fel naar rechts sturen. Dus ik probeerde het zo recht mogelijk te pakken. Dat is ook gebeurd. Alleen dat stuk heeft de hele vloer eigenlijk linksachter compleet beschadigd. En ja, juist die vloer is onder met het grondeffect, onder het nieuwe reglement natuurlijk cruciaal. Dus je kunt wel voorstellen hoeveel downforce dat gekost heeft. Nou ja, het was ook mega improviseren. Niet alleen voor Verstappen, maar ook voor Red Bull. Want Red Bull, die daar op zich vrij logisch, maar die dachten hij mist linksachter, mist hij heel veel. Dus bij de eerste volgende stop naar de harde band gaan we rechtsvoor, gaan we minder vleugel zetten. En dan is die auto weer beter in balans. Maar toen zei Max, toen we dat gedaan hadden, had ik en achter en voor 0,0 grip. Dus dat was helemaal niks. En hij vertelde ook, dat hebben ze het recht gezet bij de laatste stop naar soft. Toen hebben ze weer meer vleugel gezet. En ja, toen heeft hij bij die herstart nog wel wat plekken kunnen goedmaken. Dus hij heeft eigenlijk misschien 25 of dan 19 verloren, omdat hij hier had kunnen winnen. Maar hij ziet het meer als 6 gewonnen op een hele slechte dag. En een dag die heel pijnlijk had kunnen zijn voor het kampioenschap.
Ja, een blik op dat kampioenschap, dat leert ons dat Verstappen nog altijd 34 punten voorsprong heeft op zijn teamgenoot Sergio Perez. Ja. Ik denk dat hij en Red Bull daardoor wel heel goed kunnen leven uiteindelijk nog met hoe het vandaag verlopen is.
Ja, op zich wel. Kijk, Christian Horner sprak na afloop natuurlijk ook. En die zei in zijn debrief van dit is eigenlijk de P7 die het meest zwaar bevochten is geweest in het hele leven van Max. Het was een beetje vergelijkbaar met Hongarije vorig jaar, hè? Wat uiteindelijk P9 werd. Hij zei, deze P7 is het meest zwaar bevochten. Maar deze P7 is ook de meest waardevolle P7 die wij ooit in onze carrière van Red Bull Racing behaald hebben. Dus Horner die knijpt nog wel een beetje zijn handjes dicht met de schadebeperking. En zei hij, Ferrari heeft ons ook een handje geholpen. Want ik had het over de strategie. Dat Ferrari niet 2 stops wilde maken achter elkaar om track position op te geven. Maar Horner snapt daar helemaal niks van. Horner zei, ze hadden altijd Leclerc binnen moeten halen voor softs. Hè. Dan had hij op de baan weer kunnen aanvallen. En hij zei, Ferrari heeft ons een beetje laten leven. Heeft ons een beetje gespaard. Omdat zij Leclerc natuurlijk nog steeds als grootste uitdager zien buiten het Red Bull team. Dus al met al, zowel met Max schadebeperking, de inhaalrace van Perez, als ook de al dan niet tactische missen van Ferrari, dan kan Christian Horner toch nog lachen.
Ja, de stratege van Ferrari zouden we dus kunnen aanwijzen als de eerste verliezer van de dag. Dat geldt eigenlijk ook voor Yuki Tsunoda. Hij was eerst al betrokken bij de startcrash. Daarna was hij ook nog betrokken bij een botsing met teamgenoot Pierre Gasly. En uiteindelijk zou hij pas als 14e aan de finish komen. Er was 1 positie achter Daniel Ricciardo, die opnieuw een tegenvallende race kende voor McLaren. En ook Nicolas Latifi kende eigenlijk wel een redelijk tegenvallend optreden. Hij mocht natuurlijk vanuit de top 10 starten en reed ook lange tijd in de top 8 rond. Uiteindelijk kwam hij als 12e aan de finish. Wel zijn er complimenten voor Mick Schumacher op zijn plek, want hij heeft eindelijk zijn eerste Formule 1 punten binnen.
Ja, eindelijk van de hatelijke nul af. En daar was ook iedereen, hè, die bordenradio's na afloop waren mooi. Iedereen bij Haas was daar mega blij mee. En het is zelfs voor Haas, want Kevin Magnussen op P10, het is voor Haas de eerste dubbele puntenfinish sinds de Duitse Grand Prix van 2019 volgens mij. Wat ook een vrij innoverende race was. Dus in dat opzicht is de cirkel wel redelijk rond. Maar nee, het is wel mooi voor Mick. Ook Mick, hij maakt zijn fouten. Er wordt veel gezegd over zijn achternaam en over waarom hij hier is. Maar Mick is ook, zo eerlijk moeten we zijn, ook al vaker dicht bij de punten geweest. En dan viel het kwartje net niet zijn kant op. Dus dat het nu net wel zijn kant op valt, vind ik heel mooi. En heeft hij mentaal ook wel nodig, hè? Omdat hij toch zeker begin dit jaar komt Kevin Magnussen bij dat team. Rijdt hem eigenlijk meteen om de oren. Nou, dat is mentaal allesbehalve lekker. Dus dat hij op deze manier en ook na zijn crashes toch een soort van sportieve revanche kan nemen, is mooi. En dat gun ik hem ook wel. Dus dat is nog een extra verhaallijn die deze zondag toch wel geslaagd maakt, denk ik.
Ja, dankjewel voor je tijd, Ronald. Met Formule 1 weekend.
Nog één disclaimer. De mensen zitten misschien te wachten op nog een porpoising stukje. Althans, heb ik ook aan mijn Twitter-account beloofd. Want daar is weer een nieuwe plot twist in geweest vandaag. Dat gaat helaas niet lukken in deze uitzending door alles wat er vandaag gebeurd is. Maar dan maken we donderdag goed, want dan zijn we natuurlijk alweer in Oostenrijk. En dan uitgebreid porpoising. Dus dan keert de vaste rubriek, hè, waar wij het gisteren over hadden, Bjorn, keert gewoon weer terug. Dus geen zorgen.
Ja, nou, nogmaals bedankt voor je tijd dan, Ronald.
Ja, graag gedaan.
Het Formule 1 weekend in Silverstone zit er dus op. Lang hoeven we niet te wachten op de volgende Formule 1 actie, want vrijdag komen de coureurs alweer in actie tijdens de eerste en tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Wij zijn er donderdag alweer dus met een nieuwe F1-update. Dan zit Leonie op mijn plek. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.